in Azië. En de laatste tijd ook steeds meer met Chinese zendelingen in verschillende landen. En jullie zijn een van onze ondersteunende gemeentes. En door jullie kunnen wij dit werk doen. En mogen wij in heel veel huwelijken investeren om mensen te helpen te connecten, samen te blijven, samen Gods doel, bestemming in een huwelijk te vinden. En ook in de strijd te blijven staan. We weten veel mensen die hebben het moeilijk in hun huwelijk. Die huwelijken vallen uit elkaar. En er wordt heel veel gestreden, ook onder voorgangers, zendelingen, christelijke werkers. En we zijn dankbaar dat we mogen helpen om sterk in hun huwelijk te blijven staan. En sterk samen in de Heer te mogen blijven staan. En hopelijk gaan er nog meerdere dagen komen hier in Etten-Leur en in Rotterdam. We gaan kijken hoe dat gaat ontwikkelen. Maar we vonden het heel mooi om gisteren hier een deel van te zijn en mee betrokken te mogen zijn. We gaan het vanochtend niet over het huwelijk hebben. Misschien sommige mensen dat verwachten. Maar ik ben een paar jaar bezig om door het evangelie van Johannes heen te prediken. En ik ben nu bij hoofdstuk 13. Dus daar beginnen we hier vandaag. En het is een heel mooi avontuur voor mij. Om eigenlijk de hele evangelie van Johannes is heel goed in me op te nemen. Elk hoofdstuk door te werken, door te spitten en te kijken wat wil God daar doorheen zeggen. En daar geniet ik enorm van. En ik hoop ook de mensen waar ik het aan mag uitdelen, dat ze er iets van mogen meenemen. Wat God voor ons in dit boek gelegd heeft, in dit hoofdstuk. En ik lees uit de Bijbel in de gewone taal. Een beetje andere vertaling dan sommige mensen misschien gewend zijn. Sommigen vinden het helemaal geweldig, sommigen vinden het helemaal niks. En ik denk het is een hele mooie vertaling om te kijken, wat zegt God nou op vandaag de dag. En we kunnen de nieuwe dingen leren. Ik wil niet zeggen dat we de oude vertaling allemaal weggooien. Daar zijn ook hele mooie dingen in. Maar ook in deze vertaling kijken we op een hele andere manier naar dit hoofdstuk. Ik wil het eerst graag vertellen. Dus vraag om niet mee te lezen, maar gewoon te luisteren. En daarna gaan we door het hoofdstuk heen en kijken wat we eruit kunnen leren. Dit was sommige kerken hebben zo'n een avondmaals schilderij. Dat zocht ik even, maar die is er niet. Dit was vlak voor het paasfeest. Eigenlijk de dag voordat Jezus zou gaan sterven. En Jezus wist dat voor hem het beslissende moment in deze wereld gekomen was. Jezus zou teruggaan van deze wereld naar zijn vader. En Jezus hield heel veel van de mensen die in deze wereld bij hem hoorden. En hij zou van hen blijven houden tot het allerlaatste moment. 'S Avonds waren Jezus en zijn leerlingen aan het eten. En toen al was Judas, de zoon van Simon Iscariot, van plan om Jezus aan zijn vijanden uit te leveren. En toen Jezus wist dat zijn vader hem alle macht had gegeven. Jezus wist dat hij naar de vader zou teruggaan en dat hij bij de vader vandaan gekomen was en dat hij naar de vader zou teruggaan. Tijdens het eten stond Jezus op. Hij deed zijn kleren uit en hij deed een doek om zijn middel, gooide wat water in een bak en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen. En daarna droogde hij hun voeten weer af met de doek die hij om zijn middel had. Toen Jezus bij Petrus kwam, zei Petrus: Heer, u gaat toch niet mijn voeten wassen? En Jezus zei: Wat ik nu doe, begrijp je nog niet, maar later zul je het begrijpen. En Petrus zei: Heer, u zult nee, nooit. En Jezus zei: Als ik jouw voeten niet mag wassen, kun je niet bij mij horen. En toen zei Petrus: Was er niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. En Jezus zei: Iemand die gewassen is, die is al rein. Die hoeft niet opnieuw gewassen te worden. En jullie zijn rein, zei Jezus tegen hen. Maar niet allemaal. Want Jezus wist dat Judas hen aan zijn vijanden zou uitleveren. Daarom zei hij: Jullie zijn niet allemaal rein. Toen Jezus de voeten van alle leerlingen had gewassen, trok hij zijn kleren weer aan en ging hij weer bij zijn leerlingen zitten. En hij zei tegen hen: Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Jullie noemen mij Heer en Meester. En dat is goed, want dat ben ik. Maar ik heb jullie voeten gewassen. En toch heb ik jullie voeten gewassen. En daarom moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Ik heb jullie het goede voorbeeld gegeven. Wat ik aan jullie gedaan heb, moeten jullie ook aan elkaar doen. En Jezus zei: Luister heel goed naar mijn woorden. Een slaaf is niet meer dan zijn meester. En iemand die gestuurd is, is niet meer dan degene die hem stuurt. Als je dat begrijpt en je daaraan houdt, zul je het echte geluk leren kennen. Jezus zei, maar dat geldt niet voor jullie... Nee, zul je het echte geluk leren kennen. Maar dat geldt niet voor jullie allemaal. Jezus zei, ik heb jullie allemaal uitgekozen om mijn leerlingen te zijn. En ik ken jullie goed. Maar één van jullie is tegen mij. En, Jezus, en zo moest het ook gaan, want zo staat het in de heilige boeken. Iemand die ik heel goed kende, heeft zich tegen mij gekeerd. En Jezus zei, ik zeg het jullie nu, voordat het gebeurt. Want als het dan gebeurt, dan zullen jullie weten dat ik het echt ben. En dan zullen jullie in mij gaan geloven. Jezus zei, luister goed naar mijn woorden. Ik stuur jullie in deze wereld. En als iemand jullie hartelijk ontvangt, dan ontvangt hij mij. En niet alleen mij, maar hij ontvangt God die mij gestuurd heeft. Toen Jezus dit gezegd had, werd hij heel bedroefd. En hij maakte aan zijn leerlingen duidelijk wat er ging gebeuren. Hij zei, een van jullie zal mij aan mijn vijanden uitleveren. De leerlingen hadden geen idee over wie Jezus het had. En er zat een leerling naast Jezus. Dit was de leerling van wie Jezus heel veel hield. En Petrus maakte een gebaar van, vraag jij eens aan Jezus wie dat is. En die leerling boog zich dicht naar Jezus toe. En hij vroeg, Heer, wie van ons is het? En Jezus zei, degene aan wie ik nu een stukje brood geef. En Jezus pakte een stukje brood, deed er wat olie op en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iscariot. En toen Judas het brood aanpakte, ging de Satan in hem. En Jezus zei tegen hem, ga meteen doen wat je van plan bent. En niemand aan tafel begreep waarom Jezus dit zei. Ze dachten dat Judas iets moest gaan kopen voor het paasfeest. Of dat Jezus wilde dat Judas iets aan de armen ging, wat geld aan de armen ging geven. Want Judas droeg altijd het geldkistje van de groep. En Judas stond met één op en ging naar buiten. Hij had het brood nog in zijn handen en het was nacht. En toen Judas weg was, zei Jezus, nu is het beslissende moment gekomen. Ik zal niet lang meer bij jullie zijn. Nu is het beslissende moment gekomen. De mensenzoon zal nu de hoogste eer krijgen. En door hem zal God alle eer krijgen. En daarom zal God de mensenzoon de plaats naast zich in de hemel aan de mensenzoon geven. En Jezus zei, lieve vrienden, ik zal nog maar heel kort bij jullie zijn. Daarom zeg ik tegen jullie hetzelfde als wat ik tegen de Joden heb gezegd. Waar ik naartoe ga, kunnen jullie niet komen. En Jezus zei, daarom geef ik jullie een nieuwe opdracht. Houd van elkaar. Jullie moeten net zoveel van elkaar houden als het ik van jullie gehouden heb. Dan zullen alle mensen weten dat jullie leerlingen van mij zijn. En Petrus zei, Heer, waarom konden we nu niet meteen naar u meegaan? En Jezus zei, waar ik nu naartoe ga, kun je nog niet komen. Maar later zul je mij volgen. En Petrus zei, Heer, waarom kan ik nu niet meteen meegaan? Ik wil zelfs mijn leven voor u geven. En Jezus zei, zal jij je leven voor mij geven? Voordat de haan kraait, zul je 3 keer gezegd hebben dat je mij niet kent. Tot zover. Ik vind het een heel mooi hoofdstuk. Een verhaal waar Jezus aan tafel zit met zijn leerlingen. De laatste nacht voordat Jezus verraden wordt, of in die nacht, voordat hij zal sterven de volgende dag. Waar Jezus een opdracht geeft, zegt, dit is mijn nieuwe opdracht, houd van elkaar. Als jullie van elkaar houden, dan zal iedereen weten dat jullie mijn leerlingen zijn. En we zien hier natuurlijk het verhaal van 2 mensen, Petrus en Judas. 2 hele verschillende mensen waar we meer naar willen kijken. En we zien Jezus, die zich als een slaaf gedraagt en de voeten van zijn leerlingen was. Die voeten die heel vuil waren. Onze voeten zijn schoon. Wij doen ook wel eens voetwassingen, maar dat zijn schone voeten. In die tijd hadden mensen hele vieze voeten. Met stof, met modder, met paardenstront waarschijnlijk. Die waren vies. En dat was een slavenklus om die voeten te wassen. En natuurlijk zien we Jezus in dit verhaal. En daar begint het mee. Jezus die wist wie hij was. Jezus die wist dat op dat moment het besliste moment voor hem gekomen was. Jezus die wist waarom hij in deze wereld was. En hij wist wie hij was. Hij wist dat de Vader hem alle macht gegeven had. Dat die Heere de Heere was. Dat die Koning der Koningen was. En die Jezus doet zijn kleren uit. En doet een slavendoek om. En gaat het werk van een slaaf doen. En ik denk het enige waarom Jezus dit kon doen, is omdat hij wist wie hij was. Hij wist dat hij koning was. We hadden laatste, we waren op een Pinksterconferentie en er waren Koos en Jordina Hartnak. Kunnen we jullie kennen? Hele mooie sprekers. Kunnen heel goed onderwijs geven. En ze doen ook heel veel met koninklijke dingen. Ook in een kasteel en dat soort dingen. En ik, ja, we willen heel graag koninklijk zijn. En ontdekken ja, hoe mooi het is om als koningskind te zijn. En ik denk, ja, maar Jezus gebied dus om slaaf te zijn. Om dienaar te zijn. En toch is daar het geheim. Als we niet weten dat we koning zijn, dan kunnen we ook nooit slaaf zijn. Als we niet weten hoe waardevol we zijn en wie we zijn, kunnen we nooit zoals Jezus een dienstknecht worden. En de enige reden waarom Jezus een dienstknecht kon zijn, is omdat hij wist wie hij was. Hij wist dat hij alle macht had gekregen. Hij wist dat hij naar de Vader zou teruggaan en dat hij bij de Vader hoort. En omdat hij wist wie hij was, kon hij het werk van een slaaf doen. En kon hij zichzelf neerleggen. En heel veel mensen die niet weten wie ze zijn, die vechten naar boven om iemand te zijn. En als je dan vraagt om te dienen, dan hebben ze daar de schurft aan. Dan willen ze niet dienen. Ze willen belangrijk zijn. Maar de mensen die weten wie ze zijn, die weten dat ze geliefd zijn, dat ze geborgen zijn, dat ze waardevol zijn, die kunnen wel dienen. Want die weten, ik ben geroepen om te dienen ook. En ik mag dienen, het maakt me niet minder waardig om te dienen. Het maakt me juist een volgeling van Jezus als ik mijn leven neerleg om anderen te dienen. En ik denk dat is een heel mooi geheim wat we in dit hoofdstuk mogen zien. Jezus die wist wie hij was, dat Vader hem alle macht gegeven had. En daardoor kon hij zijn leven neerleggen. Nou, dan komt hij natuurlijk eerst bij Petrus. Petrus die er niks van snapte. Niemand aan tafel snapte er trouwens wat van. Maar goed, in dit verhaal komen alleen Petrus en Judas aan het woord. Nog niet eens aan het woord aan bod. En Petrus zei, Heer, u gaat toch niet mijn voeten wassen? U bent onze meester. U moet groot zijn, u moet koninklijk zijn, u moet mooi zijn. En wij gaan worden zoals u. En nu gaat u onze voeten wassen. Ik denk dat Petrus, die snapte er helemaal niks meer van. Ik zeg, die denkt, wat gebeurt hier? Waarom gaat u, u moet koning worden en nu gaat u een beetje onze voeten staan wassen? En Jezus zegt, wat ik nu doe begrijp je nog niet, maar later zul je het gaan begrijpen. Ik denk later was de dag daarna. Aan het eind van het verhaal vertelt Jezus ook al dat hij hem gaat verloochenen. Dat gebeurt diezelfde nacht nog, waar Petrus 3 keer Jezus verloochent. Ik zeg, ik ken die man niet, weg van die man, ik heb niks met hem te maken. En dan komt hij tot berouw. Dan komt hij tot bekering en een dag later ziet hij Jezus weer met een linnen doek aan het kruis. Tenminste, in onze plaatjesboeken staat hij met een linnen doek. Waarschijnlijk hing Jezus helemaal naakt aan het kruis, want mensen werden naakt gekruisigd. Maar laten we ons een linnen doek omhouden. En hij zag Jezus weer met een linnen doek om zijn middel. En zegt, nu begrijp ik het wel. Ik heb het wel nodig dat u mij schoonmaakt. Ik heb het wel nodig dat u mij wast. Ik heb het nodig dat u mijn zonde wegneemt. En Petrus die dacht dat hij zo goed was, was tot besef gekomen dat hij helemaal niet zo goed was. En dat hij Jezus nodig had om hem ja, rein te maken, schoon te wassen. Dus Petrus ging het later wel begrijpen. En we weten ook, Petrus die is later gekruisigd zoals Jezus. Op zijn kop dan. Als Jezus gekruisigd, dat vond hij nog een te grote eer. Hij is Jezus gaan volgen als een dienstknecht en heeft zijn leven ook weg kunnen geven. Maar op dit moment begreep hij er nog niks van. En Jezus waste de voeten van alle leerlingen. Dat is dus inclusief Judas. Jezus waste ook de voeten van Judas. En hij diende ook Judas. En ik denk, Jezus hield ook heel veel van Judas. En hij geeft Judas op dit moment ook nog een kans. Hij zegt, Judas, begrijp je nou wie ik ben? Maar helaas begreep Judas er niks van. Hij was al 3 jaar bij Jezus. Hij had Jezus mensen zien eten geven, 5000 mensen van een stukje brood. Hij had Jezus over het water zien lopen. Hij had Jezus Lazarus uit het graf zien roepen. Hij had Jezus wonderen zien doen, blinden zien. Maar hij begreep er niets van. En hij zag Jezus die zei, ik ga sterven aan het kruis. Ik ga mijn leven weggeven. En dat moeten jullie ook gaan doen. Misschien was Judas wel de enige die goed naar Jezus luisterde. De andere leerlingen hoorden het wel, maar het ging het ene oor in, het andere oor uit. En ze begrepen er niks van dat Jezus ging sterven. Maar Judas begreep het misschien wel. Als u dan gaat sterven, uw leven weg gaat geven, wat is er dan voor mij? Dan is er, daar ben ik niet voor gekomen, daarvoor ben ik niet in deze boot gestapt. We weten niet wat Judas dacht, maar dus dat kunnen we zelf invullen. Maar Judas was op dat moment al van plan om Jezus uit te leveren. Op dat moment was hij van plan, Heer, u gaat mij niet geven wat ik van u verwacht. Ik ga voor mezelf zorgen. Ik ga zelf zorgen dat ik iets krijg wat mij misschien geld gaat geven, gelukkig gaat geven. En toch was Jezus, en Jezus wist dat, en toch was Jezus zijn voeten. En Jezus maakte hem hetzelfde gebaar als die anderen. Ik wil jou dienen. Ik hou van jou. En ik denk ook dat Jezus van Judas hield. Maar Judas verhardde in zijn zonde en hij ging door. En uiteindelijk komt het dan tot het moment dat Jezus, hij zegt trouwens tussendoor nog even, besef je heel goed wat ik gedaan heb? Een slaaf is niet meer dan zijn meester. En iemand die gestuurd is, is niet meer dan degene die hem stuurt. Nou, dit verhaal is Jezus de meester. En als Jezus zich gedraagt als een slaaf, dan zegt hij, besef dat jullie niet meer gaan worden dan ik. Jullie zijn geroepen ook om ons anderen te dienen. Om als slaaf te zijn. Om als dienstknecht te zijn. En ik denk, toen ik over het mediteren was van, wij vragen altijd, Heer, help mij. Heer, geef mij dit. Heer, geef mij dat. Heer, maak mij sterk. Heer, maak mij gezond. En dat is natuurlijk allemaal goed. Maar een slaaf vraagt nooit aan zijn meester, maak mij blij, maak mij gelukkig. Een slaaf doet het enige wat hij doet, is Heer, wat wilt u van mij wat ik doe? Wat, ik ben tot uw dienst. Wat wilt u dat ik ga doen? En ik denk, dat die houding verlangt Jezus ook van ons. Als wij van, naar God kijken van, Heer, wat wilt u dat ik voor u ga doen? Hoe wilt u dat ik u ga dienen? En dan zegt Jezus, dan zul je het echte geluk leren kennen. Dat is natuurlijk de BGT-vertaling. Zegen en geluk is eigenlijk hetzelfde woord. En we zullen pas het echte geluk leren kennen als we onszelf kunnen weggeven. Als we een ander kunnen dienen. Als het niet is van, Heer, maak mij gelukkig, maak mij blij, maak mij gezond, maak mij heilig. Allemaal goede dingen die we moeten zijn. Maar als we gaan bidden van, Heer, wat kan ik voor u doen? Hoe kan ik u helpen? Hoe kan ik u dienen? En dat is hetzelfde in een huwelijk toepasbaar. Gisteren op huwelijksbordje, misschien heb sommigen op de achterkant zien staan. Je kan niet gelukkig getrouwd zijn, tenzij je gescheiden bent van jezelf. Als je getrouwd blijft met jezelf, jezelf op de eerste plaats blijft zetten, kan je nooit gelukkig getrouwd zijn. Maar als je van jezelf scheidt, of van jezelf sterft, dan kan je gelukkig getrouwd met een ander zijn. En voor een ander leven. En als je een ander gelukkig maakt, maakt die andere persoon ook jou gelukkig. Dan pluk je de vruchten daarvan. En zo is het ook in ons christelijk leven. Als we onszelf op de eerste plaats blijven houden, ons eigen geluk, ons eigen behoud, ons eigen goedheid, dan zullen we nooit gelukkig worden. En zullen we eigenlijk als Judas worden. Uiteindelijk zullen we Jezus verraden en Jezus verloochenen. Maar als we als Jezus gaan worden en zeggen, Heer, u bent een slaaf en daarom kan ik ook een slaaf zijn. Ik ben geroepen om te dienen. Om u te dienen. En dat betekent ook dat ik de vuile voeten van andere mensen zal wassen. En zelfs de mensen die een hekel aan mij hebben. De mensen die over mij roddelen. De mensen die over mij liegen. De mensen die slechte dingen zeggen. En net zoals Jezus ook de voeten van Judas kon wassen, kunnen wij dan ook andere mensen dienen vanuit die liefde. En hoop dat ze tot bekering gaan komen. Uiteindelijk houdt Judas vast aan zijn plan. Hij was al van plan om Jezus uit te leveren. Om Jezus te gaan verraden. Hij zag geen heil meer in wat hij, God hem te bieden had. En hij had besloten, ik ga mijn eigen weg. En toen Jezus hem dat brood gaf, staat er, toen kwam de Satan in hem. Nou, als je zo'n Bijbelverhaal uit je hoofd aan het leren bent, dan moet je er allemaal plaatjes bij bedenken. En aan het begin van het verhaal zie ik Judas al met een slang om zijn nek. En Judas is trouwens het meest betrouwbare gezicht in dit verhaal. We denken vaak dat Judas een gemene man is, met een zwart gezicht, een heel gemeen gezicht. Maar niemand aan tafel verwachtte dat Judas slecht was. Dat Judas Jezus ging uitleveren. Judas had het meest betrouwbare gezicht van allemaal. Maar hij had wel een slang om zijn nek. Tenminste in mijn verhaal, in mijn plaatje, zie ik hem met een slang. En toen Judas dat brood aannam, toen kroop die slang in hem. En dat is voor ons een waarschuwing als we avondmaal vieren. Een avondmaalsviering is niet alleen maar, oh, dank u wel voor dit brood en de wijn, dank u wel dat ik gereinigd, geheiligd ben. Maar als we in ons hart zonde hebben en vasthouden aan het plan om die zonde uit te gaan voeren, dan geven we in wezen de Satan ons recht om in ons te zijn. En dat is een waarschuwing. Het avondmaal is een geestelijke maaltijd waar God aanwezig is, maar waar ook Satan aanwezig is. En als wij zonde in ons hart hebben en van plan zijn om te gaan zondigen, om toch te gaan doen wat we willen doen, dan geeft eigenlijk Satan het recht om in ons te zijn. Net zoals Satan in Judas ging. En Judas ging natuurlijk Jezus verraden. Dat is ook een hele zware zonde. En dat bleef hij aan zijn plan. Maar als we door ons eigen leven leiden, betrekken, is het avondmaal ook vaak een heilig moment. Van Heer, ik wil rein en heilig en puur met u leven. Petrus was 100% Heer, ik wil voor u gaan. Ik wil zelf voor u sterven. Nou, we weten dat hij Jezus 3 keer verloochende daarna. Maar in zijn hart was geen twijfel van voorbedachte raden of planning. Nee, hij was helemaal aan Jezus toegewijd. Maar Judas had wel al zonde in zijn hart. Hij was er van plan om Jezus uit te gaan leveren. En toen Jezus hem dat brood gaf, had hij zich nog kunnen bekeren en zeggen, nee, ik ga het niet doen. Maar hij nam het aan en hij ging doen wat hij van plan was. En soms we kunnen natuurlijk grote dingen denken. Als mensen denken, ik zie niks meer aan een huwelijk, ik ben met die of die en uiteindelijk stop ik ermee en ga ik met een ander, ga ik overstel plegen. Als dat in je hart is, dan is elke zondag een moment om je te bekeren. Eigenlijk is elke zondagavondmaal, daar hoeven we geen elementen voor te hebben, maar elke keer als we in Gods tegenwoordigheid komen en we hebben zonde in ons hart en we bekeren ons, dan reinigt God ons van zonde, dan heiligt Hij ons. Maar als we dat niet doen, dan verharden we steeds meer ons hart. En dan gaan we weg en dan blijven we verharden omdat God ons niet gegeven wat wij van Hem verwachten. Dan blijven we in onze zonde en uiteindelijk komen we dan tot zonde. En het kan ook met andere zonden zijn. Openbaringen zegt, buiten Gods koninkrijk zijn de honden, de moordenaars, de toveraars en de kwaadsprekers. Kwaadsprekers zijn ook buiten Gods koninkrijk. En kwaadspreken is ook dingen zeggen die waar zijn van een ander, maar die een ander in een kwaad daglicht stellen. En misschien heb je van de week iets gehoord, iets negatiefs over iemand anders, en je denkt, oh, dat wil ik even aan die en die gaan vertellen. Dan zijn we aan de kwaadspreken. En als we ons daarvan bewust zijn en ons van bekeren, dan bekeren we ons. Maar als we denken, nee, ik ga dat toch vertellen, want waarom spreken mensen kwaad? Dan voelen ze zichzelf waarschijnlijk beter. Of ze zijn jaloers, of ze zetten iemand anders in een kwaad daklicht. Roddel maakt veel meer kapot als roken, zeg ik vaak. Roken maakt onze eigen longen kapot, is heel slecht. Maar roddel maakt de gemeente kapot, maakt het lichaam van Christus kapot. Dan verspreiden we kwade geruchten, die misschien waar zijn, maar die andere mensen in een negatief daglicht zetten. En als we dat weten, en we gaan er toch in door, dan zetten we ons ook buiten het koninkrijk van God, zegt Openbaring. En dat is ook een moment om te bekeren. Ik zeg, nee, ik wil geen kwaad spreken. Ik wil goed spreken over mijn broeder, ook al weet ik dat hij gezondigd heeft, of mijn zuster. En het is goed om die persoon zelf aan te spreken. Maar kwaad spreken is dingen zeggen die echt gebeurd zijn en die aan andere mensen vertellen, zodat andere mensen negatief over ze gaan denken. En dat maakt de gemeente kapot, dat maakt huwelijken kapot, maakt vriendschappen kapot. En dat is ook zonde. Net zoals overspel zonde is en allerlei andere zonden. En helaas bekeerde Judas zich niet. Maar hij nam het brood aan en hij ging naar buiten en hij volhardde in zijn zonde. En natuurlijk zegt de Bijbel, zo moest het ook gaan. Al denk ik, God is geen eerlijke God als Judas geen kans had gehad. Ik denk, Judas had net zoveel kansen om zich te bekeren als de andere discipelen. Alleen hij deed het niet. Petrus was een heel ander persoon. Hij zei, ik zal sterven voor u. En uiteindelijk verloochent hij Jezus. Maar we weten ook, hij berouwde zich. Hij bekeerde zich. En als we in zonde doen, zonder dat we daar in volhard hebben, wat voor zonde we ook doen, dan is God een God van vergeving. En dan is, als we tot berouw komen, dan is God een God van heiliging. En zo heeft ook Petrus, weten we, later vergeven. Maar aan het eind zegt Jezus, bijna aan het eind, ik geef jullie een nieuw gebod. Dit is mijn gebod. Hou van elkaar. Hou net zoveel van elkaar als ik van jullie gehouden heb. En uiteindelijk zegt Jezus, daardoor zullen alle mensen weten hoeveel dat jullie mijn leerlingen zijn. En dat is ook eigenlijk de test van het discipelschap. De test in ons huwelijk. Ik kan 1000 keer per dag zeggen tegen Marjolein dat ik van haar hou. Maar als mijn daden dat niet tonen, als er geen liefde uit mijn daden toont, geen dienstbaarheid, dan betekenen die woorden helemaal niks. We kunnen geweldig mooi zingen, Heer, dank u, dank u, dank u, Jezus. Als we naar buiten lopen en we hebben geen oog voor onze medemensen, we kunnen onze medemensen niet dienen, we kunnen onze gemeente even niet lief hebben, dan zegt de wereld, wat is nou anders? De wereld zal alleen zien dat wij leerlingen van Jezus zijn, hoe we voor elkaar zorgen, hoe we elkaar lief hebben en hoe we elkaar dienen. En daar wil ik mee afsluiten vanmorgen, met deze opdracht van Jezus. Blijf van elkaar houden en door de liefde die jullie onder elkaar hebben, zal de wereld zien dat jullie volgelingen van Jezus zijn. Laten we bidden. Vader, we danken wel dat u een goed God bent. Heer, we danken wel voor Johannes die dit evangelie heeft opgeschreven en dat wij hier ook van mogen leren. Heer, en dank u wel dat we u mogen zien als een dienstknecht, als een dienaar, als een slaaf. Heer, en de enigste reden waarom u een slaaf kon zijn, omdat u wist wie u was. U wist dat u de Zoon van God was en dat de Vader u alle macht gegeven had. En daarom kon u uzelf neerleggen. Heer, en ik bid u dat we constant mogen weten wie we zijn. Heer, dat we niet in minderwaardigheid leven, maar juist in het besef dat we kinderen van God zijn. Dat we in u geborgen zijn, dat we in u machtig zijn. En dat we daarom juist andere mensen mogen dienen. Dat we daarom ons leven mogen neerleggen. Heer, en dat we niet voor onszelf hoeven te vechten, want u strijdt voor ons. En dat we mogen vertrouwen. Dat als we u dienen, dat u ook voor ons zorgt. Heer, en dat zelfs in het neerleggen van ons leven, dat we mogen ontdekken dat u goed bent. Heer, en dat we daarin ook geluk mogen vinden. Vader, als we voor onszelf blijven zorgen, zoals Judas dat deed, voor onszelf blijven, ons eigen hachje blijven vechten, dan zullen we bitter wenen en dan zullen we het uiteindelijk verliezen. Heer, dank u wel dat we elkaar mogen liefhebben. Heer, dat gebod dat u aan de discipelen gaf, geeft u ook van ons, aan ons. Houd van elkaar. En toon je liefde aan elkaar. En dan zal de mensen om je heen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Dat jullie mijn discipelen zijn. Heer, ik bid u dat heel Etten-Leur dat mag zien en heel Nederland dat mag zien. Heer, dat wij leerlingen van u zijn. Vanwege de liefde die we voor elkaar hebben. In Jezus' naam. Amen. Amen.